Ja, goedemorgen. Ondanks alles kunnen we toch zeggen Shabbat Shalom. En dat is de groet waarmee we elkaar altijd begroeten in Israël. Shabbat Shalom. Shabbat is rusten. We mogen rusten in het volbrachte werk van onze Heer en Heiland. Hij die zichzelf gegeven heeft tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. En ik hoop dat u dat ook hoofd voor hoofd mag ervaren deze morgen. Dat u die rust kent. Shabbat, rusten en shalom, vrede. Door het geloof in de Heer Jezus hebben we vrede met God. En ik hoop ook dat u die vrede ook kunt en mag ervaren elke dag en elk moment van de dag. We zijn begonnen met dat prachtige lied. Prijs Adonai, alle natieën. Alle natieën worden opgeroepen om God te loven en te prijzen. Wel, daar staat ook de hele Bijbel vol van. Zeker het Oude Testament, wat wij het Oude Testament noemen. Psalm 72. Ja, alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen. Alle heidenvolken zullen hem dienen. En Psalm 67. De volken zullen u loven, o Heere. De volken zullen u loven, zij allemaal. In zekere zin is dat nu al het geval. Ik weet niet uit welk volk u stamt. Misschien zijn er wel Belgen onder ons. En buiten dat, aan mijn accent kunt u misschien raden dat ik uit het westen kom. Toch ook wel een beetje een ander volk, om het zo te zeggen. Maar we mogen weten dat we in de Heer Jezus gemaakt zijn tot één volk. Zoals dat oude lied zegt, één in de naam van Jezus, één zin en één gemoed. Eén in het geloof der schriften, één in het verzoenend bloed. Eén vader die ons lief heeft, één zoon die stierf aan het kruis, één geest die leidt door het leven en straks één vaderhuis. Maar ook als we kijken naar de volkeren op deze aarde, uit ieder volk zijn er wel mensen die de Heer Jezus kennen als hun persoonlijke borg en zaligmaker. Hoewel Rusland als land nog steeds in oorlog is met Oekraïne, uit beide volkeren zijn er mensen die hem kennen. En dat is ook de schoonheid van het evangelie. En die schoonheid van de evangelie zien we ook in de Moab bij ons in Israël. Op zaterdag komen we bijeen als kleine huisgemeente met de Joden uit de voormalige Sovjet-Unie, uit de Oekraïne, uit Rusland. Joden en niet-Joden, Joden uit Amerika, uit allerlei andere plaatsen. En samen beleiden we het. We zijn één gemeente, één doop. Eén God en Vader van allen. En dat is ook het getuigenis naar de wereld toe, ook in Israël. Dat in één gemeente er Joden zijn en Palestijnen, Arabieren, die vrede kennen. Vrede kennen met God en ook vrede met elkaar. Maar nu zijn het nog niet hele volkeren die zich neerbuigen voor God. Het volk Israël als volk vertrouwt soms meer op hun eigen veiligheidsdiensten dan dat ze vertrouwen op de God van hun voorvaderen. Op de God van Abraham, Isaac en Jacob die hun schuilplaats wil zijn. En ook in Israël is er nog veel ongeloof. Maar ook als we kijken naar ons eigen land, Nederland, moeten we niet zeggen dat ook ons eigen land wegzakt in een moeras van ongeloof en goddeloosheid. En toch, deze belofte blijft staan. Dat eens zullen de volkeren als volk zich neerbuigen voor de God van Israël. Een heleboel profetieën gaan erover. Zacharia zegt, het zal geschieden dat al de overgeblevenen van al de heidenvolken van jaar tot jaar zullen opgaan naar Jeruzalem om zich daar neer te buigen voor de koning, de Heere van de legermachten. Al de heidenvolken die u gemaakt hebt, zegt Psalm 86, die zullen komen en zij zullen zich neerbuigen voor de God van Israël. Ook het Bijbelgedeelte waar we deze morgen wat bij stil willen staan, die gaat daarover. Het gaat daarover Filistijnen, over Tyriërs, over Cushieten, Moren, die door de Heere worden meegeteld als zijnde dat ze inwoners zijn van Jeruzalem. Niet geboren in Jeruzalem, niet behorend bij het volk Israël, maar dan toch door God worden ze beschouwd als ingezetenen. We lezen Psalm 87. Psalm 87. Een psalm, een lied van de zoon van Korach. Zijn fundament rust op de heilige bergen. De Heer heeft de poorten van Sion lief, boven alle woningen van Jacob. Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken, stad van God Sela. Ik noem Rahab en Babel onder wie mij kennen. Zie, de Filistijnen, de Tyriër met de Cushiet, die zijn daar geboren. Van Sion wordt gezegd, man voor man is erin geboren. De Allerhoogste zelf doet haar stand houden. De Heer telt hen erbij wanneer hij de volken opschrijft en zegt, deze is daar geboren, Sela. De zangers, evenals zij die in rijen dansen, zeggen en zingen, al mijn bronnen zijn in u. Het thema van de preek is Jeruzalem of Sion. En het zal u niet ontgaan zijn dat het in deze psalm gaat over Sion, over Jeruzalem. Vier punten. Het eerste is, Jeruzalem is door God geliefd. Het tweede is, Jeruzalem heeft twee dimensies. En het derde punt is, dat Jeruzalem een stad is bevolkt door verschillende bevolkingsgroepen. En het vierde is dat Jeruzalem een stad is die gekenmerkt wordt door grote vreugde. In eerste plaats, Jeruzalem is de stad door God geliefd. Er zijn heel wat gelovigen, broeders en zussen, wanneer ze over Jeruzalem zingen of denken, dat ze dan vaak alleen denken aan het Jeruzalem dat boven is. Jeruzalem als een geestelijke plaats. Ik weet nog heel goed, vroeger toen ik nog klein was, toen zaten wij in een gemeente waar alleen psalmen werden gezongen. En een van de bekende psalmen was, kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poort in. Hoe zijn de stammen opgegaan? Hier gingen onze voeten van de pelgrims voor, die de Heere verkoor. Met andere woorden, we gingen op naar de gemeente, naar de We gingen op naar de samenkomst van de gemeente en dan zongen we, kom, ga met ons. En doe als wij, Jeruzalem, gemeente, die wij beminnen, wij treden nu weer poort in. Ja, als ik mij niet vergis, en als ik goed ben ingelicht, stond in dit dorp in het jaar 1485 al een onafhankelijke parochiekerk. En hoeveel pelgrims zijn er niet onderweg gegaan, die daar het woord hebben gehoord, die daar bemoedigd zijn als pelgrims onderweg naar het hemelse Jeruzalem. Alleen de dichter van Psalm 122 en Psalm 87, die had natuurlijk niet Limburg in gedachten. En hij dacht ook niet aan het geestelijke Jeruzalem dat boven is, maar als hij zingt over Jeruzalem, dan heeft hij het over die echte, concrete stad hier 3600 kilometer vandaan. En we lezen door heel de Bijbel heen dat God, de schepper van hemel en aarde, een hele bijzondere relatie had en heeft met deze stad. En dat zegt vers 2. Het fundament van die stad is gelegd op heilige bergen. Heilige bergen. Hare Kodesh. Kadosh. Kodesh. Heilig. De stad Jeruzalem is gefundeerd op heilige bergen. Nou geef ik u toch even een kort lesje Hebreeuws deze morgen. Hier wordt gebruikt het woordje kadosh, kodesh, heilig. Als een Joodse jongen gaat trouwen met een Joods meisje, dan staan ze onder de groepa, de baldakijn in het Nederlands, ja. En dan zegt de jongen tegen het meisje, Ani mekudash laag. En het meisje zegt, Ani mekudeshet lacha. Ik ben jou geheiligd. Kadosh. Er zit het woord kadosh in. Met andere woorden, die jongen zegt, er zijn heel veel mooie vrouwen in deze wereld, maar ik heb jou apart gezet. Jij bent voor mij geheiligd. En dat meisje dat zegt hetzelfde. Er zijn heel veel leuke jongens in deze wereld, maar wij zijn voor elkaar apart gezet. Ik behoor jou toe op een hele bijzondere wijze. Wel, zo heeft de Heer God de bergen rond en in Jeruzalem afgezonderd, geheiligd. Uiteraard behoort heel de schepping God toe. Alle bergen, alle heuvels, alle dalen. Maar hij heeft de bergen rond Jeruzalem geheiligd, apart gezet. Afgezonderd tot een speciaal doel. Niet de Haag, niet de Rome gebouwd op 7 heuvels. Zelfs niet Roermond, of hoe heet het dorp? Baaksem, Baaksem, ken? Okay. Maar Jeruzalem is de stad door God verkoren. En dat staat in vers 3, want waarom? Wel, zeer heerlijke dingen zijn van u gesproken. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken. Welke heerlijke dingen worden er nou over Jeruzalem gezegd? Wel, ik noem er een paar. De Heer vroeg aan Abraham om te gaan naar de berg Moria. Om daar zijn zoon te offeren, Isaac. U kent de geschiedenis. En op een gegeven moment, wie houdt de Heer hem om zijn zoon te offeren? En dan mag Abraham een ram offeren. En dan noemt Abraham in die plaats, de Heer zal erin voorzien. Of op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Wel, waar is die berg Moria? Op dezelfde plek waar Salomo de eerste tempel bouwde. Op dezelfde plek waar de tweede tempel stond. Dus blijkbaar heeft in Gods heilshandelen met deze wereld die plek in Jeruzalem een hele bijzondere plek. In het Hebreeuws wordt daarom ook de tempelberg in Jeruzalem dan ook Har Habayit genoemd. Har Habayit. De heuvel of de berg van het huis. Juist daar, op die plek, wilde God zijn plan van redding laten zien. Daar werden de offers gebracht. En is dit Jeruzalem, waarin onze Heer en Heiland zijn leven gaf om ons te redden van de eeuwige dood. Maar Jeruzalem had niet alleen een bijzondere plaats in het denken van God in het verleden. Maar ook vandaag en ook in de toekomst. Ja, er zullen nog hele zware tijden aanbreken voor Jeruzalem. Dat geloven wij op grond van de Bijbel. Maar toch, de Bijbel zegt dat straks Jeruzalem zal worden tot een lof op deze aarde. Ja, straks zullen eerst de volken komen. En we zien er nu al iets van. De volken zullen komen om Jeruzalem te belegeren. Om de stad in te nemen. Maar uiteindelijk straks daarna zullen de volken opgaan naar Jeruzalem om daar samen met Israël de God van Israël te eren en te loven. En daarom zegt vers 2, Daarom is die stad of zijn die poorten van die stad geliefd door God. De Heer heeft de poorten van Jeruzalem lief boven alle woningen van Jacob. God houdt van heel de wereld. Hij houdt van alle landen. Maar van Israël wordt gezegd dat zij het sieraad is in de ogen van God. God houdt van alle volkeren. Maar over het volk van Israël zegt hij, dit is het volk dat ik mij verkoren heb. God houdt van alle steden. Maar onder al de steden heeft hij Jeruzalem uitverkoren om zijn stad te zijn. In Zacharia zegt de Heer dat hij zich met grote naijver inzet voor Jeruzalem en Sion. Begrijpen we nu waarom er altijd strijd is om deze stad? In het verleden, maar tot op de dag vandaag toe. Jeruzalem is de meest besproken stad in deze wereld. U weet, 7 oktober jongstleden vielen Hamas-terroristen vanuit de Gazastrook Israël aan. En voor hun operatie kozen ze de naam Tufan al-Aqsa. De vloed van de al-Aqsa. En al-Aqsa is het Hebreeuwse woord voor, of het Arabische woord voor Jeruzalem. Uiteindelijk gaat het de vijanden van Israël om de bevrijding van Jeruzalem. God heeft Jeruzalem lief. En daarom is er zoveel strijd. Lieve broeders en zusters, dit principe geldt ook voor ons. God heeft u lief. God heeft de gemeente lief. En daarom is het Satan alles aangelegen om de gemeente kapot te maken. Om de gemeente monddood te maken. Want God heeft de gemeente lief. En daarom zijn alle pijlen van Satan ook gericht op de gemeente en op Israël. Een tweede. Jeruzalem is een stad met twee dimensies. Naast een aard Jeruzalem door God geliefd, is er ook een hemels Jeruzalem. Het aardse Jeruzalem zien we met onze ogen. Maar dat hemelse Jeruzalem kunnen we alleen maar zien met onze geestelijke ogen. En de schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat wij als gelovigen genaderd zijn tot het hemelse Jeruzalem. Tot de gemeente van de eerstgeborenen. En Paulus zegt dat wij als gelovigen inwoners zijn van het Jeruzalem dat boven is. En dat Jeruzalem is vrij. Over Jeruzalem zei Paulus toen al dat het huidige Jeruzalem tot op de dag van vandaag met haar kinderen nog in slavernij is. En in zekere zin is dat nu nog steeds het geval. De Heer Jezus riep over Jeruzalem toen hij zat op de Olijfberg. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik je niet bijeen willen vergaderen als een hen naar kuikens, maar jullie hebben niet gewild. De echte vrijheid, de echte vrede is te vinden in de Heer Jezus alleen. En daarom we zijn blij dat Israël een sterk leger heeft. En dat ze min of meer nog wat kunnen vertrouwen op Amerika als een bondgenoot. En toch, het is zo waar wat we hebben gezongen. Niet de macht van wapenen. Niet het werk van mensenhanden. Onze kracht in de naam van de Heer. Onze kracht is in de naam van de Heer. Spreuk 18. De naam van de Heer is een sterke toren. De rechtvaardige rent erheen. En daar is het veilig. En dat is ook ons gebed voor Israël. Dat ze uiteindelijk gaan leren vertrouwen op hun eigen God en op hun eigen Messias. Want alleen Hij kan de 100% veiligheid geven. Ja, natuurlijk is een eigendomssysteem waar we raketten mee op kunnen vangen. We hebben bondgenoten in Israël. Maar uiteindelijk, uiteindelijk, als we geloven wat de Bijbel zegt, dat straks alle volken zich tegen Jeruzalem zullen keren. Gelooft u dan dat het leger van Israël zijn bewoners zal kunnen beschermen? Nee, er is maar één beschermer. En dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En daarom is het ook belangrijk om oog te hebben voor de geestelijke dimensie van die stad. Het Jeruzalem dat niet zichtbaar is met onze natuurlijke ogen. Vers 6 gebruikt een paar bijzondere woorden. Erbij tellen, opschrijven, geboren worden. Ja, elke stad en elk Jeruzalem heeft een register met namen van haar inwoners. En belangrijk of je staat ingeschreven in het bevolkingsregister. Maar geestelijk gezien is het ook zo belangrijk. Ook al ben je nooit in het letterlijke Jeruzalem geweest. U kunt nu al reeds ingeschreven staan in dat bevolkingsregister van het hemelse Jeruzalem. Dat betekent nu al genieten van de voorrechten die we mogen hebben als Gods kinderen. Vergeving van zonde. Een herstelde relatie met God de Vader. In de vaste wetenschap een kind van God te zijn. Zijn geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. En door die geest roepen we hem aan als Abba, Vader. Abba, dat woordje hoor je elke dag in Dimona. Als een klein kind naar zijn vader roept, is dat Abba, Abba. Wij als gelovigen mogen God kennen als onze Abba. Dingen die we nu nog niet zien met onze natuurlijke ogen, maar wel met onze geestelijke ogen. Dat is ook ons gebed ook voor het volk Israël. Dat ook hun geestelijke ogen open zullen gaan. En ik geloof dat Miel nu bezig is met iets over Jozef. En het is heel opvallend. Dan in het Jodendom kent men twee Messiassen. Niet één, maar twee. Messias ben Jozef. De Messias ben David. En Messias, de zoon van Jozef, dat is de zwakke Messias. En die Messias die sterft. Maar wij, in Israël, wij zoeken de Messias ben David. De Messias die de zoon van David is. De koning, de machtige heerser. Wat een wonder dat wij weten dat er geen twee Messiassen zijn, maar één Messias. Ja, dat hij kwam 2000 jaar geleden als de leidende knecht des Heren. Als Messias ben Jozef. Om te leiden. Om zijn leven te geven. Voor zijn broeders. Maar wij mogen hem nou kennen als Messias, de zoon van David. De grote David. Ja, en dat mogen wij nu zien met onze geestelijke ogen. Ik hoop dat ieder van ons dat ook kent. Want dat zien met onze geestelijke ogen zal straks overgaan in een aanschouwen. Zoals dat lied zegt, daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Luisteren naar zijn liefdestem. Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem. Wat een vreugde zal dat wezen. Straks vereend te zijn met hem. In die stad met paardenpoorten. In het nieuwe Jeruzalem. Het derde punt. Jeruzalem is een stad bevolkt door verschillende mensen. Ja, Jeruzalem was en is een Joodse stad. Maar let eens op vers 4. Daar gaat het over Rahab, Babel, de Filistijn, de Tyre, de Kushit. Allemaal volkeren die een vijandige relatie onthielden met Israël. Rahab, Egypte, Babel, de Filistijnen, Palestina, Kush, Ethiopië. En deze psalm zegt ook zij, de vijanden van Israël, mogen delen in de zegen van God. Sommige mensen leggen zo de nadruk op Israël alsof het bij de Heere God alleen maar zou draaien om Israël. Nou, u kent ons, wij hebben Israël van harte lief en we staan 150% achter Israël. Maar we moeten het niet vergeten dat God al zei tegen Abraham: in u zullen alle volkeren gezegend worden. God wilde dat Israël, dat zijn volk, tot zegen zou zijn voor alle andere volken. En dat is ja, wat ook beschreven wordt in heel veel profetieën in de Bijbel. Jesaja 19, misschien kent u de tekst wel, heel bijzonder. Dat straks Egypte samen met Assyrië, Iran, Irak, samen met Israël de Heere zullen dienen. De Heere zegt zelfs daar: gezegend is Egypte mijn volk en Assyrië, de aartsvijand van Israël, en Assyrië het werk van mijn handen en Israël mijn eigen bezit. En weet u, in het kleine is dat nu al zichtbaar. Maar straks zal dat op hele grote schaal zichtbaar worden. Dat de volkeren als volk zich zullen keren tot de God van Israël. De vijanden van Israël verzoend met God en verzoend met Israël. In het klein mogen wij ook daar al getuigen van zijn. In vers 4 worden onder andere de Filistijnen genoemd. Nu kunnen we dat woord Filistijn niet zomaar gebruiken om daarmee de huidige Palestijnen mee aan te duiden. Maar in ieder geval wonen ze in hetzelfde gebied. En wat ze ook gezamenlijk hadden en hebben, dat is de haat ten opzichte van Israël. Maar God zegt hier: ik ga ook die haters van Israël de status geven van inwoner van Jeruzalem. En ja, ze ontvangen zelfs het geboorterecht. Vlak na de brute aanval op 7 oktober jongstleden werden Arabische en Joodse voorgangers bij elkaar geroepen voor een dag van gebed. En op een gegeven moment gingen we uiteen in kleine groepjes van gebed. 5, 6 man. En wij waren met z'n vijven in een klein groepje. En ik zat daar met Tazir, een gebedsgroepje. Tazir, hij was de stem van Yasser Arafat. En haat was zijn drijfveer. Hij was bereid zijn leven te geven om hem zo als mogelijk Joden te vermoorden. Hij doodde als jonge sluipschutter verschillende politieke tegenstanders. Haat tegen Israël. Haat tegen het Joodse volk. 25 jaar later bad hij: o God, zegen uw volk Israël. Heer, breng hen terug in het beloofde land. En laat hun zien dat u God bent. Een seriemoordenaar. Een gewetenloze terrorist. Een man vervuld met haat tegenover Joden en de wereld. Samen zat ik met hem, samen baden 5 man. En hij bad voor Israël. Hij bad voor het Israëlische leger. Hij bad voor de mensen in de Gaza. Dat ook zij daar God zouden leren kennen als de God van het leven. Nu in het klein. Maar dat is de toekomst. Straks zullen de volkeren, de naties zoals ze hebben gezongen, zich neerbuigen voor de God van Israël. Het laatste, Jeruzalem, een stad die gekenmerkt wordt door grote vreugde. Vers 7. De zangers, evenals de zij die in de rij dansen, zingen: al mijn bronnen zijn in u. Ja. Het gaat over blijdschap. En waarom is er blijdschap? Wel, dan moeten we terug naar vers 4. Daar staat, dat gaat over volkeren die God kennen. Weer een klein beetje, een klein woordje Hebreeuws. In het Hebreeuws zijn er twee woordjes voor kennen. Ik kan zeggen, ani makiroto. Ja, ik ken hem. Maar je hebt ook het woordje yada. En dat is best een heel bijzonder woordje. Datzelfde woordje wordt gebruikt in de geschiedenis van Adam en Eva. Er staat dat Adam bekende zijn vrouw. En wat was het resultaat? Een kindje. Begrijpt u het woordje kennen? Bekennen. Kennen, niet zomaar verstandelijk kennen. Maar een hele intieme kennis. Niet zoiets van, ja, ik geloof wel dat ik die ken vanuit de verte. Nee, Adam bekende zijn vrouw. En het gevolg was dat er een kindje werd geboren. God kennen is niet alleen iets weten over hem, maar hem persoonlijk kennen. Het lied hebben we ook net gezongen. Ik wil altijd zijn waar u bent, al de dagen van mijn leven. Dat ik u niet van afstand ken, maar met u verweven ben. Dat is precies wat het woordje yada betekent. Hem kennen, intiem kennen. Weet u, er zijn best heel veel mensen, volgens mij de meeste mensen wel, in deze wereld die, als ze straks komen te overlijden, en naar de hemel willen. Maar voor heel veel mensen maakt het niet uit of daar de Heer Jezus nu wel is of niet is. Want het gaat erom dat ze gewoon eeuwig door willen leven. Maar weet u, eeuwig leven in de Bijbel heeft niet in de eerste plaats te maken met kwantiteit. Met hoeveelheid, met een lang leven. Maar heeft te maken met kwaliteit. Het eeuwige leven begint nu al. Niet straks pas. En de Heer Jezus die geeft een prachtige definitie van het eeuwige leven. Hij zegt, dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige ware God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen en dat ze mij kennen. En daarom is dat ook zo belangrijk in ons eigen leven. We kunnen heel veel weten van de Bijbel. We kunnen heel veel weten over God. Maar de bedoeling is dat we God kennen op een hele persoonlijke wijze. Al mijn bronnen, staat hier, zijn er nu. Ja, wat een vreugde in die stad. Want het gaat over de stad Jeruzalem. En daar spreken heel veel profeten over. Zacharia 8 zegt, er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem. En de pleinen van de stad zullen vol worden met jongens en meisjes die spelen op de straten. En wat is dan de reden, de echte reden voor al die vreugde? Wel, dat ligt verborgen in het woordje u. In u, in God zelf, ligt al onze vreugde. Zacharia 8 zegt dat God op een gegeven moment zelf onder zijn eigen volk zal wonen. Zacharia 13. Er staat dat op die dag er een bron geopend wordt voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Wie? Wat is die bron? Wel, lieve broeders, dat is onze Heer en Heiland, de Messias van Israël. Psalm 36 zegt, zij worden verzadigd met de overvloed van uw huis. U laat hen drinken uit de bron, uit de beek vol verrukkelijke gaven. Want bij u is de bron van het leven. En in uw licht zien wij het licht. De Heilige Geest, de Heer zegt, die in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn mensen vloeien. Die geest die getuigt inderdaad met onze geest dat we kinderen van God mogen zijn. Ik ga samenvatten. Jeruzalem is de stad door God uitverkoren. Heel de aarde is van God. Maar Israël Met als middelpunt Jeruzalem heeft de speciale aandacht van de Schepper. En daarom, als u vandaag of morgen weer dingen leest over Israël, over Jeruzalem, dan is het goed om het woord te kennen. Bij u op de televisie ziet u wat er gebeurt. Maar hierin kunnen we lezen waarom iets gebeurt. En er zijn zoveel mensen die weten precies te zeggen wat er gebeurt. Maar wij weten ook waarom iets gebeurt. En ik merk dat ook nu in diverse gemeentes, dat zal hier niet zijn, want ik heb gehoord dat in Limburg zijn de mensen heel gemoedelijk. Maar er zijn nogal wat gemeenten waar het spreken over Israël nogal een dingetje is tegenwoordig. Heel snel hete hoofden, koude harten. En daarom is het zo belangrijk om ons vast te houden aan het woord van God. Ik zei laatst tegen iemand, misschien neemt u dat mij niet in dank af. Maar ik zei laatst, stel nu, dat Israël alles verkeerd zou doen. Dat alles wat onze linkse media ons vertelt op het Nationaal. Stel nu dat het allemaal waar is. Stel nu dat het nog erger is als wat ze zeggen. Zou dat iets veranderen aan het woord van God? Zou God dan zeggen, Nimas, Maspiek, genoeg. Ik heb er genoeg van. Nee, God is trouw. Zoals hij trouw is aan de gemeente. Trouw is aan ons. De geschiedenis van Israël is, uw is mijn geschiedenis. En Israël deed en doet niet alles goed. De Heer God zegt zelf een paar keer, het is een hardnekkig volk. Het is een hardnekkig volk. En we weten er iets af. En toch, God zegt, ik heb dit volk uitverkoren. En met dit volk zal ik doorgaan om mijn plan te vervullen. Wat een zegen dat we zo God kennen. Want dat geldt namelijk dan ook voor mij. Als God trouw is aan Israël en blijft aan Israël, blijft hij ook trouw aan mij. En blijft hij ook trouw aan u en mij. Daarom als u iets hoort of iets leest over Jeruzalem of Israël, houd dit in gedachten. En toch, God heeft deze stad uitverkoren. En toch, deze stad zal worden tot een lof op deze aarde. In de tweede plaats zagen we, er is een aardse en er is een hemels Jeruzalem. En ook al bent u nooit in Jeruzalem geweest, ik hoop echt, met heel mijn hart, dat u nu al reeds een inwoner bent van dat hemels Jeruzalem. Want daar gaat het om, we kunnen alles weten over de profetieën, over Israël, over. Maar wat is nu het belangrijkste? Dat we hem kennen. De verlosser van onze ziel. In de derde plaats zagen we dat het God gaat over alle volkeren. God gebruikte en gebruikt en zal Israël gebruiken tot een zegen voor alle andere volkeren. Daarom ook belangrijk voor ons om evenwicht te bewaren. Ja, wij houden van Israël. Wij zijn 150% achter Israël. Maar God is te doen om heel deze wereld. God is te doen om Zuid-Holland, om Midden-Limburg, om heel deze wereld. Hij wil dat alle mensen tot de erkenning van de waarheid komen. En het vierde zagen we dat het kenmerk is van deze stad de vreugde. De blijdschap. En ik hoop ook dat u die blijdschap kent. Ik ken u niet allemaal persoonlijk. Ik kan me voorstellen dat er dingen zijn in uw leven die moeilijk zijn. Die tranen geven. Maar ik hoop zo dat u dwars door alle tranen heen toch die vreugde kent. En die blijdschap kent. Dat uiteindelijk die wetenschap, dat het God niet uit de hand loopt. In deze wereld niet, maar ook in uw en mijn leven niet. En zo is ook deze psalm een prachtig plaatje voor de toekomst. Waar alle profeten over geprofeteerd hebben. Straks vrede op aarde. De volkeren verzoend met God en verzoend met elkaar. Een periode van ongekende vrede en shalom en voorspoed zal zijn op deze aarde. Zelfs de lam zal met de leeuw verkeren. Vrede onderling tussen de mensen. En zelfs vrede in de dierenwereld. En uiteindelijk zal die periode van vrede en gerechtigheid overgaan in de eeuwige heerlijkheid. En weet u, Johannes zegt, in dat nieuwe Jeruzalem straks, daar zal geen tempel meer zijn. Want de Heere God zelf is haar tempel en het lam. In die tijd zal er geen zon en geen maan meer zijn. Want de heerlijkheid van God zal haar verlichten. En het lam zal haar lamp zijn. Het nieuwe Jeruzalem, lieve broeders en zusters, zal nederdalen vanuit de hemel. En daar zal God echt al onze tranen van onze ogen afwissen. De dood zal niet meer zijn. Geen rouw, geen geklaag, geen moeite. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Ik hoop echt dat u met dat verlangen en met dit uitzicht ook de nieuwe week in zal gaan. Amen.